Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Ook in deze aflevering duiken we samen het verleden in op zoek naar interessante anekdotes en fragmenten die ons zullen toestaan een idee te krijgen over een bepaalde tijdsgeest en over de gebeurtenissen in een specifiek jaar. In het jaar dat wij vandaag zullen verkennen, komt tsaar Fjodor III op de troon van Rusland. De slag van Eulend vindt plaats en de Nederlandse Republiek en Denemarken-Noorwegen verslaan definitief de Zweedse marine, waarbij het slagschip Kronan tot zinken wordt gebracht. In Peking arriveert een nieuwe ambassadeur voor Rusland, Nicolas Spatar-Mileșcu, die nieuwe onderhandelingen met China op zal starten, en dat door de tussenkomst van niemand minder dan de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest. Het is eveneens de periode waarin er een verwoede strijd plaatsvindt in het noorden van Amerika tussen de nieuwe Amerikanen en de Native Americans, de Indianenstammen, die de oorspronkelijke bewoners zijn van de Amerikaanse staten. Er barst ook een oorlog los tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk, een oorlog die 5 jaar lang zou duren. En in ons archiefjaar komt ook de 240ste paus op de heilige stoel van Petrus te zetelen. En de 105e doge van Venetië ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in, als ook Simon de Vos, een Vlaamse kunstschilder, en de Franse schilder en jezuïet Jacques Courtois, waar we het later nog zullen over hebben. Wij schrijven het jaar 1676. In onze streken bevinden wij ons in de periode van de zuidelijke Spaanse Nederlanden. Dat is het grondgebied dat overbleef nadat de opstandige noordelijke provinciën zich afscheidden, in 1581 al, de periode vlak na het verdrag van Dover, een geheim verdrag dat in 1670 tussen Karel II van Engeland en Lodewijk XIV van Frankrijk werd afgesloten. En we bevinden ons in een woelige tijd, want dit verdrag zou uiteindelijk onhoudbaar blijken. Concreet betekende het dat koning Karel beloofde aan koning Lodewijk om Engeland te bekeren tot het katholicisme en de Triple Alliance, een bondgenootschap tussen hem, Zweden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in het geheim te verlaten. Engeland zou dan bondgenoot van Frankrijk worden in zijn oorlog met de Nederlandse Republiek. En Lodewijk, van zijn kant dan, beloofde Karel voldoende financiële middelen om zo minder afhankelijk te kunnen worden van het Engelse parlement. En militaire steun in de vorm van een legermacht van 6000 man, mocht het tot intern verzet komen. In het verdrag werd ook opgesteld dat Engeland enkele veroveringen in de Republiek van Frankrijk zou krijgen bij een overwinning. Zo maakte Engeland aanspraak op Cadzand, Vlissingen en het eiland Walcheren. Al sinds 1667 had deze zich voor delen van Vlaanderen op het devolutierecht beroepen als erfenis voor zijn gemalin. En de verwoeste zuidelijke Nederlanden waren in de 17e eeuw, na de invallen van de Republiek en Frankrijk, verweest achtergebleven. En 1672 werd een absoluut rampjaar voor de Republiek. In 1678 betaalde ook Spanje nog eens de prijs voor de vredesonderhandelingen van Nijmegen, die een einde aan de vijandelijkheden maakte, met het verlies van Artois en Franche-Comté aan Frankrijk. Verschillende verdragen zouden later ook nog worden opgesteld. En uiteindelijk zou het steeds in het nadeel zijn van de Nederlanden, wat steeds weer zorgde voor nieuwe verwoestende veldslagen op hun grondgebied. Lodewijk XIV had Maastricht aan de Hollanders teruggegeven en 5 weken later, op 17 september, trof hij een schikking met Spanje, waarbij hem, behalve het vrijgraafschap, ook nog eens een nieuwe strook van de Nederlanden afgestaan werd. Kortrijk, Oudenaarde, Binche, Charleroi ontruimde hij, maar door het bezit van Valenciennes, Bouchain, Condé, Kamerijk, Sint-Omaars, Ariën, Ieper, Waasten, Poperingen, Belle, Kassel, Bavay en Maubeuge, bekwam hij voor Frankrijk een doorlopende regelmatige grens. De Verenigde Provinciën van hun kant hielden de vesting van Maastricht voor zich, in plaats van ze aan de katholieke koning over te dragen, zoals beloofd was in 1673. Ook in de vredestijd trachtte koning Lodewijk XIV steden als zogeheten aanhorigheden bij bezet gebied in te rekenen. Dat heeft hij geprobeerd met Chambre de Réunion. Een nieuwe Europese coalitie regelde deze kwestie met het 20-jarig bestand van Regensburg, zodat de Franse koning de steden in pand kreeg. En dan krijgen we de 9-jarige oorlog door de Vrede van Rijswijk en zo komen een aantal steden terug, geleverd aan de zuidelijke Nederlanden. Maar alles in de zuidelijke Nederlanden had onder de veroveringen en het voortdurend gesjoemel daaromtrent te lijden en deed het land geleidelijk naar een relatieve staat van onderontwikkeling vergeleiden. In 1678 wordt Alessandro Farnese als nieuwe landvoogd over de zuidelijke Nederlanden benoemd na de Hollandse oorlog. Maar in tegenstelling tot zijn beroemde naamgenoot, naar zijn overgrootvader, de hertog van Parma. Maar Alessandro Farnese bleek eigenlijk compleet onbekwaam. Hij werd door het volk gespot en gehaat wanneer hij, omringd door talrijke lijfwachten, in zijn pompeuze koets door Brussel trok. Terwijl de in lompen gehulde soldaten langs de straten moesten schooien en de reizigers op de hoofdwegen beroofden. In april 1681 weigerden de naziën van Brussel de door hem gevraagde belasting toe te staan en weldra volgde zijn schandelijke aftocht. Te Madrid was ondertussen de wanorde die werd veroorzaakt na het overlijden van de koning, de Oostenrijkse invloed sterk toegenomen en het hof begon een krachtdadiger politiek te voeren. Onder meer zullen ze een ambassadeur uitzenden, gestuurd door keizer Leopold naar Karel II, de markies van Grana. Maar de Nederlanden ook om in april 1682 de onbekwame nieuwe prins van Parma te komen vervangen. Ondanks zijn goed bedoelde pogingen om de tucht in het leger te herstellen en de financiële toestand te saneren en overal het gezag te versterken, bleef de situatie ronduit slecht. Met de dood van Karel II van Spanje op 1 november 1700, als laatste afstammeling van Karel V, eindigde het Spaanse stelsel. En zo krijgen we toch een beetje een zicht over de woelige periode waarin wij ons bevinden in onze streken in 1676. In het jaar 1676 overleed ook de Italiaanse componist en kapelmeester Pier Francesco Cavalli, bekend van onder meer 45 opera's, maar ook omwille van religieuze werken, waaronder een Missa pro defunctis, een votiefmis voor de overledenen die hij componeerde. We luisteren naar het stukje van het offertorium en worden zo door die prachtige klanken van Cavalli naar onze streken in 1676 gebracht.
Amen.
Tijd om te gaan kijken naar onze streken, maar meer bepaalde situatie van de kerk. In onze streken woedt een strijd rond het zogeheten Jansenisme. Een religieuze, maar bovendien later ook politieke beweging, genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper Cornelius Jansenius. Hij schreef een boek, Augustinus, dat door de paus als ketterij werd veroordeeld in 1640, daar deze onder meer de pauselijke onfeilbaarheid ontkende, als ook de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria. Na de regeerperiode van monseigneur van Wachtendonk komt monseigneur Alphonsus de Berges op het aartsbisschoppelijke toneel. We leren hem vandaag wat beter kennen. Hij werd op 9 september 1624 geboren in Brussel, als zevende van in totaal 21 kinderen die geboren werden uit het huwelijk van Godfried de Berges, de graaf van Grimbergen, baron van Stabroek en hofmeester van aartshertogin Isabella en diplomaat in dienst van de koning van Spanje en zijn moeder uit het geslacht van de graven van Hoorn. Zodoende was hij een telg uit het beroemde geslacht van Glim, waarvan de wortel teruggaan tot in het jaar 1300 en meer bepaald tot Jan van Kordekin, gewettigd buitenechtelijk kind van Jan II van Brabant. Een illustere familie dus. In 1646 ontving hij van de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, monseigneur Jacobus Bonen, waar we het ongetwijfeld ook al over gehad hebben in het archief. Hij ontvangt daar dus het tonsuur, gevolgd door zijn priesterwijding, die gebeurt door monseigneur Villa, de bisschop van Doornik, in 1650. Na zijn rechtenstudies in Leuven werd Alphonsus in 1650 proost van het Onze Lieve Vrouw kapitel in Kleef en kanunik van het kathedraal kapitel in Doornik. In 1656 werd hij kapelaan aan het hof van aartshertog Leopold Willem. De weduwe van Philips de Vierde van Spanje kende de talenten en verdiensten van de Berges toen ze hem op 2 juli 1667 aanduidde voor de bisschopszetel van Doornik. Deze benoeming bleef echter zonder gevolg, omdat koning Lodewijk XIV de stad veroverde en de bisschopszetel zelf toekende aan Gilbert de Choiseul. Uiteindelijk werd kanunnik de Berges op 3 augustus 1669 door de koningin moeder Maria Anna voorgedragen om aartsbisschop van Mechelen te worden. Een benoeming die op 17 november 1670 werd bevestigd door paus Clemens X. Op 7 maart 1671 deed hij zijn plechtige intrede in Mechelen. Nu, het is duidelijk dat zowel de kerk als de burgerlijke overheid in hem een strijdvaardige tegenstander van het Jansenisme herkende. Maar het draaide helemaal anders uit. Het pastoraal beleid van monseigneur de Berges riep heel wat tegenstand op bij tijdgenoten die hun anti-Jansenistische verwachtingen niet in vervulling zagen gaan en zodoende de nieuwe aartsbisschop begonnen te wantrouwen. Sommige historici zouden later vooral fluisteren dat hij een besluiteloos man was en een marionet in handen van zijn raadsheren. Maar recenter onderzoek wijst een genuanceerder portret aan. Hij strijdde vooral voor het geestelijk welzijn van zijn bisdom. Hij mijde de polemiek en de verdeeldheid en dat leidde tot de verwoede pogingen van de verschillende fracties om het kerkelijk beleid naar hun hand te zetten en een poging te ondernemen hem van zijn aartsbisschoppelijke zetel te verwijderen. Monseigneur de Berges zou meer dan 18 jaar lang zijn bisdom leiden tot hij op 7 juni 1689 op amper 64-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige inruilde. Wat we ook weten uit de archieven, dat is dat onder meer de aartsbisschop monseigneur de Berges ook bij de landdekens een degelijke indruk maakte. Dat was geen onbelangrijke functie. daar zeker in de belangrijke dekenijen, ook gezocht werd naar bisschoppelijke opvolgers. En bovendien bezat de deken ook een rechterlijke bevoegdheid in zijn district. Nemen we het dagboek van deken Damiaan van Huffel, deken van Ronsen. Een goede illustratie. Zo bevat het boek voor de periode van 1649 tot 1669 alle namen van de veroordeelden, hun woonplaats en de reden waarom er een boete werd opgelegd. Onder de Berges die strikt de bepalingen van het concilie van Trente uitvoerde, kwam er een betere priesteropleiding in de seminaries en de invoering van een vergelijkend examen in de benoemingsprocedure voor de pastoorsambten, wat zorgde dat in de tweede helft van de 17e eeuw steeds beter opgeleide mensen het pastoraal beleid binnen het aartsbisdom vorm konden geven. Het nijpend priestertekort dat ontstaan was aan het begin van de 17e eeuw was ondertussen opgelost. De meer dan 400 parochies van het aartsbisdom Mechelen hadden een residerende pastoor en het is rond die tijd ook dat de eerste onderpastoors werden benoemd. Kerkgemeenten waar parochianen meer dan 3 kwartier nodig hadden om de kerk te bereiken, waar er meer dan 700 communicanten waren en waar de pastoor er niet in slaagde alle zieken te bedienen en alle kinderen catechese te geven, konden op de hulp van een onderpastoor rekenen. Het orgelpunt in het beleid van de Berges was biddende priesters en een vurig pleidooi voor de jaarlijkse 8- of 10-daagse seminarieretreiten voor alle priesters in de zielzorg. Vanaf september 1650 zag men een opdrijving van het aantal lesuren en vooral ook gebedstijden in de seminaries. Dit werd aangevuld met catechese, predicatie, zangles, rubriekenleer, praktische oefeningen in de pastorale functies, publieke thesisverdediging die zeer plechtig en met luister werd omgeven. De seminaristen krijgen 5 uur per dag les, van 8 tot 11 en van 14 uur tot 16 uur, en op zaterdag onderricht in de schrift. Monseigneur de Berges zou ook eerwaarde heer Johannes Opstraat benoemen aan het seminarie, en toen Monseigneur de Berges stierf in 1689, publiceerde deze zijn bekende Pastor Bonus, Seu Idea, Officium et Praxis Pastorum, een algemene handleiding voor de zielzorger met oog voor het geestelijk leven als voor de praktijk. Het is een boek dat een grote verspreiding zou kennen in gans Europa in de loop van de 18e eeuw. En opnieuw zien we hier de ijver van een Mechelse aartsbisschop in de wil van God met bloeiende gevolgen. Ongetwijfeld zal men in de toekomst misschien nog wel meer ontdekken over deze figuur, deze aartsbisschop Alphonsus de Berges. Daarnet vermeldde ik u al, beste luisteraars, dat in ons archiefjaar de pater Jacques Courtois komt te overlijden. We gaan ook bij deze figuur even stilstaan. Ja, we laten ons altijd leiden door het jaar waarin we het archief induiken en wanneer we zo'n figuur tegenkomen die op een of andere manier zijn stempel heeft gedrukt op een gebied in het leven, dan is het interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Deze keer zullen we dus wat meer horen over een kunstenaar, namelijk pater Jacques Courtois, een jezuïet die dus kwam te overlijden in ons archiefjaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en zullen we ook bij het leven van deze jezuïet blijven stilstaan. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd zullen wij in dit laatste deel van het archief nog blijven stilstaan bij het leven van pater Jacques Courtois, die geboren werd in Saint-Hippolyte bij Besançon in Frankrijk, als zoon van schilder Jean-Pierre Courtois. Nu, er is weinig bekend over de jeugd, maar er wordt aangenomen dat hij zijn eerste opleiding van zijn vader heeft gekregen. Hij had twee jongere broers, die ook de schilders Guillaume, Guglielmo Cortese en Jean-François heten, omdat zijn broer later ook bekend werd als Il Borgognone, een verwijzing naar hun oorsprong in Bourgondië, in het Frans Bourgogne genoemd, zijn sommige werken van de broers eigenlijk verwisseld met elkaar. Nu, hoe dan ook, de vader nam zijn zonen mee naar Italië, rond 1636, toen ze nog jong waren. Ze reisden voor het eerst naar Milaan. Volgens hedendaagse biografen heeft hij 3 jaar in het Spaanse leger ook gediend. In die tijd tekende hij marsen en veldslagen, vechtscènes, landschappen en militaire uniformen. Vervolgens liet hij de wapens voor wat het was en studeerde hij enige tijd in Milaan bij een onbekende beeldhouwer. In 1639 verhuisde hij naar Bologna, waar hij voor het eerst het atelier van Jérôme Colomé, een Lotharingse schilder, betrad. Volgens de vroege Italiaanse biograaf Filippo Baldinucci werd het talent van Courtois in Bologna opgemerkt door de prominente schilders Guido Reni en Francesco Albani. En hij zette zo zijn leertijd voort in Siena, waar hij enige tijd studeerde aan de school van Astolfo Petrazzi. Nu, het is mogelijk dat de broers Guillaume en Jacques tot de latere jaren 1640 bij elkaar bleven. Hij verbleef korte tijd in Florence, waar hij 2 noordelijke schilders ontmoette, Jan Asselijn en Mathieu van Plattenberg, een marinekunstenaar. Hij ging rond 1640 naar Rome, waar hij aanvankelijk met de goedkeuring van abt Don Ilarione Rancati in het klooster van Santa Croce in Gerusalemme in Milaan mocht wonen. En de abt was bovendien ook zeer behulpzaam bij het verkrijgen van de eerste officiële opdrachten voor Courtois, wonder van de broden en de vissen in de refter van het klooster, geschilderd in 1641. In Rome zal Courtois ook bevriend raken met Pieter van Laar, een Nederlandse genreschilder die actief was in Rome en bekend stond onder de bijnaam Bambocchio. Pieter van Laar stond bekend om zijn genre-taferelen, dierenschilderijen en landschappen, waaronder anekdotische taferelen die in de omgeving van Rome werden geplaatst. De stijl van de genre-schilderkunst die Pieter van Laar beoefende werd gevolgd door andere noordelijke en Italiaanse schilders. Deze volgelingen werden bekend als de Bambocchianti en een schilderij in deze stijl als een Bambocchiata. Michelangelo Cercuozzi, de leidende slagschilder in Italië in de eerste decennia van de 17e eeuw, die ook genre-schilderijen in de stijl van de Bambocchianti schilderde, erkende Courtois' talent en moedigde hem aan om gevechtsscènes te schilderen. In het begin en het midden van de jaren 1640 begon hij, met het beschermheerschap van een vooraanstaande adellijke Romeinse familie, populair te worden. Het was Pietro da Cortona die hem aan deze adellijke familie zat voorgesteld en hij werkte ook voor beschermheren buiten Rome en in het buitenland in Spanje en in Italië. In 1647 huwde Jacques Courtois in Rome met Anna Maria Vaiani, een dochter van de Florentijnse schilder Alessandro. Zijn vrouw was al in de 40 toen ze huwde. Het huwelijk was echter niet succesvol en het echtpaar zal snel uit elkaar gaan om onbekende redenen. Toen Courtois Rome verliet voor Siena, volgde ze hem niet, dat weten we zeker. Courtois werd geroepen om in dienst te treden van de prins Matthias de Medici, de toenmalige gouverneur van Siena en broer van Ferdinando II de Medici, de groothertog van Toscane. De prins probeerde tevergeefs de echtgenoten te verzoenen. Toen hij later dat jaar naar Rome terugkeerde, heeft het echtpaar zich echter nooit herenigd en zijn vrouw zou uiteindelijk overlijden in januari 1654. Na het overlijden van zijn echtgenote keerde Jacques Courtois voor korte tijd terug naar Frankrijk. Daar kwam hij in bezit van verschillende zaken die toebehoorden aan zijn familie en zorgde voor de bruidschat van twee zusters die bij de Ursulinen waren ingetreden in Fribourg in Zwitserland. Hij maakte trouwens ook enkele religieuze schilderijen voor hun kloosters. Verder bracht hij ook tijd door in Bergamo, zoals gedocumenteerd wordt door het altaarstuk met Madonna en heiligen in de parochiekerk van Vida Dada, gesigneerd en gedateerd in 1656. In Bergamo werd de kunstenaar bekend met graaf Carlo Giacomo Vecchi, de stillevensschilder Evaristo Pascennis en kunsthandelaar Alberto Vagnetti, voor wie hij talrijke schilderijen schilderde en met wie hij tot 1657 ook een briefwisseling voerde. Vervolgens reisde hij naar Venetië op uitnodiging van Niccolo Sagredo, die de ambassadeur van Venetië in Rome was en zijn broer Guillaume in Rome reeds had ontmoet. Sagredo gaf hem de opdracht om in de kerk van Sint Marcus twee schilderijen boven de zijdeuren te schilderen, evenals verschillende heiligenverhalen in zijn galerij. Via Padua en Bologna zal Courtois in 1656 terugkeren naar Firenze om te werken in dienst van prins Matthias de Medici, die hem terugbracht naar Siena. In 1657 keerde hij terug naar Rome, waar hij zich aansloot bij de Jezuïtenorde. Ondertussen in het woelige leven van Courtois had hij dus een priesterroeping onderscheiden en sloot zich zodoende aan om een religieus leven te leiden bij de Sociëteit van Jezus. Nadat hij Jezuïet was geworden, schilderde hij vele religieuze composities, maar keerde later ook terug naar zijn favoriete thema van de gevechtsscènes. Hij begon zijn tekeningen vervolgens in inkt te ondertekenen, samengaand met een kruis. En in 1668 zal hij uiteindelijk tot priester gewijd worden. Hij kreeg opdrachten voor fresco's in de kerk van Gesù, de moederkerk van de Jezuïeten in Rome. Hij was trouwens nog steeds aan het werk aan dit project toen hij op 14 november 1676 in Rome kwam te overlijden. En dat is natuurlijk ons archiefjaar. Jacques Courtois is dus vooral bekend omwille van gevechtsscènes, hoewel hij dus ook religieuze taferelen en idyllische landschappen schilderde. In zijn religieuze opdrachten toonde hij zijn bekendheid met het werk van Pietro da Cortona, met wie hij en zijn broer hadden samengewerkt, en hij staat ook bekend om enkele portretten, waaronder die van zijn beschermheer, de prins Matthias de Medici, en ook een zelfportret dat van hem gekend is. Uiteindelijk zou hij door het talent dat hem door God was gegeven en in het priesterleven dat hij kon ontdekken op het moment dat hij in een nieuw hoofdstuk in zijn leven kwam, ook een grote invloed uitoefenen op andere kunstenaars. Vele kunstenaars, Italiaanse kunstenaars, we denken bijvoorbeeld aan Francesco Monti, maar ook Francesco Simonini, Ciccio Napoletano en de Franse kunstenaar Joseph Parossel. Ook de etser Geronimo Bruni was een leerling van Courtois en op die manier heeft hij dus een grote invloed uitgeoefend op de kunststroming in zijn tijd. En zo konden we via een zijsprong als het ware even kennis maken met deze bijzondere jezuïet, die met zijn schilderkunst beroemd werd en gekend werd en uiteindelijk op het einde zeg maar, van zijn leven zijn priesterroeping zou ontdekken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van het archief voor vandaag. Ik wens u alvast van harte te danken dat u erbij was en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Het Archief. Dan ontdekken wij samen een nieuw archiefjaar en ook de figuren die in die tijd een belangrijke rol hebben gespeeld in de kerk. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.